het tekstwoord waar wij het verband van het schriftgedeelte in samenvatten, vindt u in de Openbaring aan Johannes het 15e hoofdstuk, het 8e vers, het middelste gedeelte. Openbaringen 15 vers 8b, waar het woord des Heren aldus spreekt: en niemand kon in de tempel ingaan. Tot zover. Verleden week hebben wij al reeds stilgestaan bij het eerste gedeelte, namelijk bij het oude en toch ook nieuwe lied, het lied van Mozes en het lied van het Lam. We hebben daaruit gehoord uit de geschiedenis hoe groot en wonderlijk des Heren werken zijn, dat zijn almacht en rechtvaardigheid en de waarheid van al zijn wegen in alle heiligen openbaar gekomen is, want hij is de koning der heiligen. En we hebben vernomen hoe dat de weg is van de kerk van het begin der wereld tot aan de laatste dag toe. Telkens weer is daar die rode zee. Telkens is daar de gramschap der bozen. Telkens is noodzakelijk het werk en de gerechtigheid van die enige borg en middelaar die door de Rode Zee is doorgegaan om een pad te bereiden door woeste baren en brede stromen. Ach, een lied hebben zij besloten met de woorden: wie zou u niet vrezen, Heere, en uw naam niet verheerlijken, want gij alleen zijt heilig. Het is wel te verstaan dat in deze doorblik op het einde, straks krijgen we weer een terugblik, maar alvorens die terugblik krijgt Johannes eerst een blik vooruit, wel te verstaan dat degenen die daar aan de zee staan, waarin ook hun zonde, hun boze natuur, hun Egyptenaars hart gebleven is, omdat het die God was die al hun zonde in de diepte der zee geworpen heeft om ze niet meer te gedenken, dat ze uitroepen: wie zou u niet vrezen. Zijn oog is geopend voor de heerlijkheid Gods en voor zijde Christus. Ja, zij zeggen het, alle volkeren zullen komen en voor u aanbidden, want uw oordelen zijn openbaar geworden. Dan mogen we allereerst onder verstaan, we vervolgen het verband even tot aan het tekstvers. Alle geslacht en taal dat hij heeft uitverkoren om zijn naam te dragen, die zullen aanbidden. Die zullen daarin komen, ook te midden van alle oordelen die openbaar worden, zullen zij hem aanbidden. Ze zullen van verheugd zijn wanneer ze de blijde maren van zijn oordelen zullen horen. Niet omdat ze in zichzelf zo rechtvaardig zijn, maar omdat ze dien God vrezen, eren en lief hebben. En omdat ze behagen hebben in zijn heerlijkheid, zijn luister, zijn overwinning over alle dingen. Daarom zullen ze hem aanbidden, ook vanwege zijn oordelen. Hier op aarde komt er iets van openbaar. Ik weet tenminste bij overlevering van zulk een heilige. Die behoorde tot dat volk. Een oude moeder alleen met een zoon. En ze nam hem altijd mee, zij vreesde de Heere, naar zijn huis onder zijn woord. Maar hoe ouder het de jongen werd, hoe moeilijker werd het. En tenslotte begon hij te slibberen. Eén keer is genoeg. En toen hij nog wat ouder werd, de jaren 18, 19, toen was die ene keer ook te veel. Och, de Satan rust niet eerder, of hij heeft ons helemaal. Je moet altijd maar denken, de Satan begint met één keer is genoeg. Maar dan heeft hij er ook nog geen rust van, want hij zegt, ik wil die jongeling, die jonge dochter, die man of vrouw, het liefst helemaal eruit hebben. Dat ze maar nooit meer wat zouden horen. Want hij is bang voor het woord van God. Hij heeft het ook gehoord toen Christus zei, dit evangelie moet gepredikt worden aan alle volkeren, onderwijst ze. Hij weet wel, het geloof is uit het gehoor, en het gehoor door het gepredikte woord Gods. Daarom heeft de Satan zo'n haat tegen het woord en de samenkomsten van Zion. Daarom had hij die jongen die ene beurt ook nogal gauw afgenomen. En toen ging hij eerst recht genieten in dit leven. En ja, dat was alles heel erg. Maar tenslotte, en dat was, zou je haast zeggen, het allerergste, begon hij zijn oude moeder te beschimpen. Hij liet ze roepen altijd maar weer, kom dan. Kom nou mee, jongen. Nee, dat is goed voor die fijne lui, voor jou. Ik blijf nog een poosje liggen. Dat ging lange tijd door. Totdat hij een keer vroeg op was en ze dacht, hé, zou die. Maar nee, hij zegt tegen zijn oude moeder, hij zegt, ik ga vandaag de bloemetjes nog eens goed buiten zetten. Ga jij maar naar die kerk. En in één ogenblik, toen hij die schimpende woorden sprak over Gods woord, zijn dag, zijn dienst, sneed de Heere alles af. Ja, en in dit geval was het niet ter zaligheid. Ze draait zich om en ze ging weg. En hij ging ook weg. En 's avonds bleef ze alleen aan de tafel zitten bij de lamp te wachten. En ja, het was al middernachtelijk uur. Toen werd, hij was naar de kermis, had hij gezegd, 's morgens. Toen werd er op de deur geklopt. En daar stonden een paar mannen en op de achtergrond een kar. Ja, we zouden u eens even willen spreken, moedertje. Dat hoeft niet, zei ze. Ik weet het al. Zet hem maar in de schuur. Uw oordelen zijn openbaar geworden. De volken zullen komen en voor u aanbidden. Ze ging niet meer kijken. Helemaal niet meer. Dat had God gedaan. God had in één ogenblik alle verhoudingen uitgewist. En ze kon het de Heere ook daarin gewonnen geven. Dat hij rechtvaardig was en overwint wanneer hij oordeelt. Dus hier op aarde, jonge mensen en oudere mensen, kan er al eens iets van openbaar komen. Want er is niet ontzaglijker, niets erger, dan om zijn woord en zijn dienst te verlaten en te verachten. Ik weet, wij kunnen zeggen, wij zijn verachters, dat weet ik ook wel. Maar ik denk dat gij dat misschien niet weet als ge Gods woord zou gaan verachten. Dan weet ge dat niet. Maar als ge dat weet dat ge zulke verachters zijt en zulke boos en ellendig hart omdraagt, dan zeg ik, ik ga, ik mag gaan. Want de Heere is machtig om al mijn boosheid en ellendigheid weg te nemen en om mij te geven te mogen groeien in zijn voorhoven. Ja, als volken gaan aan bidden, God in zijn oordelen, dan is het niet best hier op de aarde. Als vader en moeder eenmaal hun mond gesloten wordt, dan is het zeer gevaarvol. Ja, het kan nog zijn dat de Heer ook daarmee zijn bedoeling heeft. Zoals die andere vader die niet meer kon bidden voor zijn kind, voor het eten. En die zoon werd zo vreselijk bang. Hij zegt, vader, je hebt niet voor me gebeden. Dat doe ik niet meer, jongen. Je vader kan het niet meer. En het was het middel. Dat kan. Maar doorgaans kan er een tijd komen in ons leven dat er vervuld wordt. Daarom, omdat ze al mijn raad verworpen hebben en mijn bestraffing achter hun rug geworpen, daarom zal ik lachen wanneer hun vrezen komt en spotten wanneer hun verderf komt. Hun verwoesting als een wervelwind. Ze zullen mij vroeg zoeken, maar niet vinden. Voorbij. Daarom is het zo'n allerernstigst gedeelte, dit laatste gedeelte van hoofdstuk 15. Alle volkeren zullen komen en voor u aanbidden. Dan zal nog in de hemel, maar het gebeurt ook alreeds op de aarde, hem aanbidden in de openbaring van zijn oordelen, dat hij rechtvaardig is en recht. En rein van overtreding. Dat kan alleen, laat ik er dat nog eens bij mogen zeggen. Dat is daar alleen waar God aanwezig is. Daar alleen. Anders is het vleeselijk. Anders is het de hardigheid van ons hart. Moet je wel op denken. Je hebt mensen die heel makkelijk zeggen, nou ja, je gaat dit of je bent dat, of ik wou dat je zus of zo. Maar wanneer komt het voort uit de vereniging met hem? Komt het voort uit de aanbidding van hem? Ik zou haast zeggen, dat is hier op aarde schier niet mogelijk. Daar is een bijzonder ingrijpen Gods toe nodig. Doorgaans hangt de Heere de sluis ervoor. Maar in de hemel zal het volkomen zijn. De bewondering van het doen van Gods in het oordeel over alle goddelozen. In een andere zin is dit woord ook waar. Alle volkeren zullen komen. Alle knie zal hem gebogen worden. Want het koningschap van zijn macht zal zo overweldigend openbaar komen dat alle geveinsden, alle vijanden van God en zijn Christus niet anders zullen kunnen dan voor hem nederbuigen. Om te beduiden dat hij waarachtig God is. Maar er is wel een groot verschil. Toen Julianus daar vallig stierf, hij die zich zo vergrimd had tegen de Nazirener, toen waren zijn laatste woord in bittere haat gesproken. Hij hebt overwonnen, Galileër. Hij had de strijd verloren. En de erkentenis werd hem van de lip afgewrongen met eerbied gesproken door God zelf. Dat hij het verloren had. Maar hij kon het niet verliezen. Dat is het ontzettendste. Te moeten verliezen en niet te kunnen verliezen. Dat houdt een eeuwige gevecht in tegen God. Een eeuwig verzet in de dood. Uw oordelen zijn openbaar geworden. Ja, Gods oordelen zullen ook medebrengen dat alle verachters van God en zijn woord en de heilige sacramenten, ze zullen wel voor hen buigen. Maar hun aanbidding is niet de aanbidding van alle gezamenlijken. Hun bidden, hun neervallen, hun erkennen is een voor de overmacht bezwijken. En door de ontzaglijke majesteit van de rechter van hemel en aarde in één zink. Ach, de apostel Paulus zegt ergens, en een zondaar die kan dat verstaan, dat niet in iemand van ons gevonden wordt een boos en ongelovig hart om van onder de levende God af te roeren. Want ook ons is het evangelie gepredikt gelijk hun. Ja, want dan is er altijd, zolang het dag is, is er de boodschap van hen die het land doorgeven. Hoe doen we? Die gezegd heeft, ik ben niet gekomen om de mens te verderven, maar om te behouden. Dat is het wonderlijke van het evangelie der zaligheid. Hij gaat nog uit om zijn kerk bijeen te verzamelen. En na deze ziet Johannes de tempel des tabernakels der getuigenis in de hemel opengaan. Hij spreekt hier in beeld. Of hij krijgt een visioen. Laat het zo zijn. Ja, het is wel opmerkelijk. Mozes moest die tabernakel maken naar de afbeelding die hem op de berg getoond was. Hij kreeg een hemels voorbeeld. Hier krijgt Johannes een blik in de hemel zelf. Hij krijgt een blik op de tempel des tabernakels. Ja, die tempel des tabernakels, die daar in de hemel het beeld is van Gods werk. Mijn Vader werkt tot nu toe en ik ook. Het beeld van het heiligdom. Een beeld van die geestelijke tempel. Dat Jeruzalem dat boven is. Dat ziet Johannes. En hij ziet dat die tempel des tabernakels der getuigen is. Dat wil zeggen, waar het richtsnoer, waar Gods heilige wet in is. Waar al de woorden die hij sprak, met zegen en vloek, dood en leven, waarin ze besloten waren. Waarin ze als het ware min of meer verborgen waren. Die tempel, die tabernakel is het, waar de ark des verbonds was. En de tafelen der wet in de ark. En het verzoendeksel daarboven. Dat wil Johannes ons meedelen. Dat wil hij beklemtonen. Het getuigenis Gods wat hij heeft bekendgemaakt. Zijn rechtvaardigheid. Zijn volmaakte wil. Je ziet die opengaan. Hij ziet voor zijn verbaasde blik dat de grote gordijnen, we houden het beeld even vast, het visioen van de tabernakel, die worden weggeschoven. En hij krijgt als het ware een blik door de voor of heen, door het heilige naar het heilige der heilige. En daar ziet hij tot zijn grote verwondering uit die plaats des heiligdoms, de plaats van Gods troon, waarvan de pilaren zijn gerechtigheid en gericht, ziet die zeven engelen die zeven laatste plagen hadden, waarvan in de eerste vers sprake was. Die ziet hij uit de tempel naar buiten treden. Ze hebben rein en blinkend lijnwaad aan. Ze komen naar buiten als gedienstige geesten. Uitgezonden om de uitverkorene wil, maar ook om te zijn uitoefenaars van Gods rechtvaardige oordelen. Hun rein en blinkend lijnwaard wijst op hun smetteloze heiligheid. Hun doortrokken zijn van God hun schepper. Ze lachen niet. Ze huilen niet. Ze zijn hier niet met menselijke affecties bevangen. Er is niet zoals bij mensen. Bij mensen is zelfs in een gerechtvaardigde toren, is er nog gemengd zijn eigen, zijn verkeerde, zijn verdraaide natuur. Trouw dit nog bij je. De toren des mans werkt Gods gerechtigheid niet. Nee. Voor God is het zo dat in ons gelijk hebben we nog ongelijk. Zo voor mensen niet, maar voor God wel. Voor God is onze waarheid nog een grote leugen. Waarom? Omdat onze waarheid is, zo denken wij. Het schepsel is uit God uitgegaan en kan hem niet meer bedoelen. Maar hier, dat deze engelen zo bekleed zijn, zo rein, zo blinkend wit. Dat wil zeggen, zij worden niet beheerst door allerlei driften. Ze zijn hier niet in een stand zoals Jacobus en Johannes, die zeiden, zullen wij bidden dat er vuur van de hemel dalen, zoals Elia deed, om die vijandige Samaritanen te verdelgen. Hij weet niet van hoe dadig de geest gij zijt. Er zaten er nog zoveel onder die Samaritanen, die toegebracht moesten worden tot de gemeente die zalig worden zal. Maar zo is bij die engelen niet. Die engelen, hun kleding wijst aan, nee, er is geen enkel bijmengsel. Ze passen vaardig op het woord van Heere mond. Ze hebben gouden koningsgordels om hun borst. Dat wil zeggen, ze zijn van God verordineerd, van God aangewezen. Ze zijn door de Heere besteld, ze hebben van God die waardigheid gekregen om dit werk uit te oefenen. Zijn zijn bevolksels. Vandaar hun gouden sieraad, de gordel om hun borst. Je zou haast zeggen in onze woorden, ze komen als ambtsdragers naar buiten. Met de keten van de waardigheid waarmee God ze zendt om hun houten. En dan ziet Johannes een van de dieren, die de zeven engelen, die geeft de zeven engelen zeven gouden violen. De vier dieren, daar hebben wij bij stilgestaan in het verleden, vertegenwoordigers van Gods ganse schepping. Verzinnenbeeld door cherubijnen of engelen, die een gestalte van een dier of dieren dragen in het visioen. De schepping, alles werd mede. Het schepsel door God geschapen, al dat bezielde leven, dat is hier verenigd bij God, met God. Om zijn wraakgericht over de aarde te doen uitgieten. Een van die vier vertegenwoordigers geeft ze zeven gouden violen of schalen, weer een aanwijzing van de heiligheid Gods. Het is geen groezelige gift, Peter. Maar het is het goud van des Heere heiligheid. Ook in de middelen die hij hier ten dienste gaat stellen, blinkt zijn heiligheid uit. Hij heeft het wereld gezien. Hij heeft de leiding. Niet de mens. Niet de druk op de knop, machtige, die denken dat ze zo het oordeel over de wereld kunnen brengen. God heeft alle macht. Dat geeft het goud van deze schalen aan. Nog zwaarder wat het woord van de tekst als het spreekt van vol van de toorn Gods. Vol. Het is niet een beetje wat erin is. Een klein laagje, enkele druppels. Maar het is net alsof ze regelrecht geput hebben uit een fontein van toren. En dat zeef is een volheidsgetal dat alle vaten en schalen vol zijn. Met grote grimmigheid en gramschap. Ja, dat is een ontzaglijk woord, vol van de toorn Gods. Dat is iets nieuws. Dat is iets nieuws, zal het worden voor de aardbewoners. Want altijd is daar geweest een tempering, een matiging. Altijd was daar een opgaan van de zon over bozen en goede. Maar straks zal de zon aangedaan worden met de inhoud van de violen en ze zal doodbranden, de mens en het glas en de beesten der aarde. Vol van de toorn Gods. Is Gods toorn dan niet opgeheven? Nee, laat ons dat nooit denken. De toorn Gods brandt als een vuur tot in alle eeuwigheid. Voel je daar niet zijdelings even uit de allernoodzakelijkheid van de Heer Jezus Christus? Kun je ook verstaan dat het buiten hem valt het niet mee, valt het eeuwig tegen. Wie ook zijn. Buiten dat land die toorn dragen, over wiens hoofd alle golven en baren zijn heengegaan, buiten dat is God een grimmig vreemde die de alle dagen door. Je ziet er nog niet zoveel van zetten, nou toch wel. Nog niet in die mate zoals hier. Als je de krant leest, dan kun je het al zien. Wij weten niet alles. Maar wat denk je? Gods gerichten gaan door. Aan alle kanten. Weet wel, enerlei weg weten vader rechtvaardig en de goddeloze. Maar voor de goddeloze is het de toorn. Daar ben ik het toch wel mee eens. De rechtvaardig is het een poort naar het leven. Maar die goddeloze, die daar vloekend met zijn auto zich te pletteren lijkt, of met zijn vliegtuig naar beneden stort, zie je dan niet wat God daarin doet? Voor de rechtvaardig is de ziekte en de ellende. Ja, het al een vreselijke ziektes. Ach, dan nog is het in des vaders hand hem ten goede. Dan mag hij soms zeggen, ik heb me er nooit onder kunnen krijgen, maar nu ga ik er, hoogde zij dan aan. Het ligt iets anders. Maar die andere man die dezelfde ziekte krijgt, ach, daar kun je al een voorbode in zien van de eeuwige krankheden, de eeuwige ellende, de eeuwige smart. Daar hoeven ze niet van te zeggen, hij is uit zijn lijden verlost of hij is overleden, want hij is niet over het lijden heen. Maar hij is van het ene lijden in het eeuwige lijden gekomen. Ach, vol van de toren Gods. Het is toch nog ten dele. Daar is nog niet veranderd in een hel van vuur. En van duivelsheerschappij. Nog houdt God alles in de dood. Maar de uitgieting van de schaal die de hemelbedeling doorgaat van Christus tot aan de laatste bedeling, die altijd uitgegoten worden, maar die nemen wel het eind der dagen, in de laatste dagen, een hoogtepunt in. Ze worden steeds voller, steeds meerdere zevenvolheid worden er uitgegoten. De toren Gods die in alle eeuwigheid leeft. Dat hoort erbij. Die in alle eeuwigheid leeft. We lezen van de mens als die sterft. Zijn haat en zijn liefde. Waar is het? Die man die een uur tevoren nog met de vuist tegenover zijn mens stond te razen, zijn medemens tekeer gaat. Waar is die als die dood in elkaar zat? Waar is die haat? Weg. Och ja. De man tegen de vrouw of de vrouw tegen de man of de kinderen tegen de ouders of omgekeerd. Waar zijn die vlammende ogen? Die handen? Die liggen zomaar dood, gevoelloos neer. Alle raadslagen zijn vergaan. Mogen wel eens aan denken. Als je in de spiegel kijkt, het mag gerust ons haar uitkammen, natuurlijk. We zijn in het leven. Maar het is wel eens goed om te bedenken dat je zegt, ja, nog heel even. Nog heel even. En dan is dat allemaal weg. Dan liggen er nog wat teendertjes, als ze tenminste niet nog terechtgekomen zijn. Nog een heel klein poosje. Maar eer dat onze kinderen zo groot zijn als wij, dan zijn die ook al opgeruimd. Al reden is zijn haat, al reden is zijn liefde, het is allemaal vergeten. Ach, de eeuwige God, de toorn van hem die leeft tot in alle eeuwigheid. De mensen zeggen wel eens, kun je nou begrijpen, hoe kan God dat doen? Dat zegt ons dwaze verstand. Maar we hebben te doen met de eeuwig levende. We hebben ons in het paradijs, toen we ook in zijn leven mochten delen, toen hebben we ons vergrepen aan de eeuwig. God is niet tijdelijk zondig geworden. Wij, die toornbaas moet je maar eens terugbrengen tot de tijd dat wij goed en naar een evenbeeld geschapen rondwandelen en de eeuwige onze woning was en ons toevoerde. Als mensen weten niet wat recht is, wij niet, weten wij niet. Als de koningin gratie bewijst, dat is hier op aarde een voorkomend iets. Maar nu moet je werkelijk gaan denken, is dat nou recht? Is dat recht? Als je ter dood veroordeeld bent vanwege doodslag of wat dan ook, en op het laatste moment voor je de trappen van het schavot betreedt of de strop op de hals wordt gedaan, komt er een boom die zegt vrij. Wordt wel vaak gebruikt, deze voorstelling, maar is dat recht? Ik zou zeggen nee. Dit is pardonatie ten koste van het recht. Ten koste. Zo wordt Gods volk niet zalig, zo wordt Jacob niet zalig. Die wordt alleen zalig op grond van je recht. Je zegt, ja, maar het is toch ook genade? Ja, genade is dat dat recht mij of u toegerekend wordt. Dat is genade. Dat is volkomen genade. Omdat we niet beter zijn dan anderen. Maar zalig worden is gegrond in Gods recht. En het is uit genade als het ons deel mag zijn. Zie je, daarom doet de koningin geen recht, dat is trouwens een tijdelijke verscheiding. En die misdadiger is ook een tijdelijke verscheiding. Maar in de licht van Gods gerechtigheid kan er geen gratie zijn in die zin. Wat is de rein van ogen dat hij het kwade zou kunnen aanschouwen? Zo is de Heer, hij is de enige. Wie kent de sterke storen en uw verbogenheid nadat gij tevreden zijt? Niemand nog die nog op daar is, nog niemand. Wij hebben gezondigd tegen de enige. En onze zonde is van die naam, dat we zo afgestomd zijn, dat kunnen we geen eens meer verstaan. U zegt, als u bekeerd wordt, als u nieuw hart hebt, dan ook niet. Dan ook nog niet. Dan wat zegt het woord een ogenblik, mogen ons doen beesten, zijn gunst verbieden eten. Dan nog niet. Nee, dat kan ons hart en ons leven niet hebben. En het is er ook niet meer ten volle toegankelijk voor. Dat komt toch uit in ons leven. Dat is zo'n geloof als wij, u en ik ook, als we naar huis gaan, vanavond we mogen thuis komen, drinken we een kopje koffie. En nee, kijk nog eens even in de kruis helemaal. Dat is ons menselijk leven. We zeggen niets van hoor. Maar dat behoort bij de tijdelijke verschijning. Bij het natuurlijke. Natuurlijke. Dat natuurlijke is niet zo lang als die omgekeerd zijn. Maar dat natuurlijke, dat duurt van je eerste tot je laatste. Het geestelijke lichaam krijgt de kerk van de individuele. Dit is de eerste bedeling. Dat is de bedeling van het natuurlijke. Waarin wel zondaren door en in de geest gaan landen. Maar zij zijn hier nog in de bedeling van het eerste. Ze dragen het beest van de aarde. Dus ik kan dat wel verstaan. Zo is het hier even met ons. Zo gaan wij onze weg hier op deze aarde. En je hebt mensen die kunnen veel spreken van de majesteit, de benauwdheid daarvoor.
en het beter. Maar ook dan is het nog veel beter. Dan nog. Want de Heer zegt tegen Mozes, gij kunt mij niet. Ik zal je verbergen in de klonken der steen op de achterste delen laten zien. De Heer hield de hand van Mozes. Anders had hij gesloten waar hij stond. Dat is de werking. Daarvan ging de kerk in grootheid, hij is in vreselijk, in die heiligdom. Maar hier kan niemand God zien en leven. En de tempel werd vervuld met rook uit de heerlijkheid Gods en uit zijn kracht. Zou ik kunnen vertalen. En de tempel werd vervuld met rook uit de heerlijke kracht Gods. Het meer gebeurt. In de tabernakel werd ingewijd, toen komt de priester naar binnen. Want de Heer daalde af met de wolk. En de tempel en de tabernakel en de Heer sprak meer dan eens in dat leven. En je leest het ook bij Salomo. Huis werd vervuld met rook. Dat was dan niet direct de toren, maar wel de heerlijke kracht van God, zijn aanwezigheid. Als zo de toren gaat in Psalm 18 leven, dat hij met het geblaas van zijn neus rood verspreidt en verkeert, zal hem enigszins en de koning die verbranden met vlammen vlam. De tempel werd gevuld met rook uit de heerlijke kracht God. Maar niemand kon er in de tempel gaan. Dat was de kern waar de hele ging vanavond. Niemand kon in de tempel in. Is dat zo veel betekenen? Ja, zeker. Jullie weten. In de dagen, om dat voorbeeld te noemen, er zijn veel voorbeelden van in de schrift, maar jullie weten wel, daar is het heel duidelijk in, van Zacharias. Die was in de tempel om het reukoffer te brengen. En in die tussentijd, als hij daar ging met een schaal met wierook, en met vuur, het heilige vuur van het offeraltaar. Wat heeft hij naar het vuur, naar de waarde van de eeuwige offerande Christus, die de mens werd met het gezicht der heiligen. Daar ging hij toch vlak voor de gordijnen. De gordijnen van het heilige der heiligen, daarachter was. Dan mocht hij niet komen. En dan legt dat reukwerk daar groot. En die reuk, trok voor de gordijn, tot boven het gezoen legde. En dan kwam die terug. En intussen lagen de mensen zich voorover de raam, te wachten op de priester, dat hij terug zou komen om zijn zegen te leggen op het volk. Met die zegen de Heer zegen en hij behoedde. Dat betekende dat was er een ruimte gekomen en voor de gelovige Israëliet die daar in al zijn ellendigheid, zijn biddeloosheid en zijn danteloosheid lag in die voorhof. Als die nog verder af lag in de voorhof der heiligen. Die daar neemt, die dagen daar de priester lopen, met het vuur, het heilige vuur en de vuur. Ja, en dan mochten ze door het geloof in de licht slaan, in alle troosteloosheid, op die hoge priester, die stippen ik zal gaan, zijn de vader. Die uit het verzoendeksel zou spreken, Vader, hier ben ik, wil wonen in mijn dagen. opdat ik zondag leven, Heere, van u tot het volk. Op de tussenkomstige grimmigheid is zij het niet. Ja, de Vader zelf heeft u lief. Wacht in de kijk, dat moet je juist voor ogen houden. En dan moet je op de voorhof en daarachter moet je nu het geen binnende mensen zien. Maar onder het altaar is die het hier is, hoe lang vreest hij ons bloed niet. En op de aarde daar zie je blijft, niet in de vocht, niet in die dingen die natuurlijk en goed zijn, maar blijdschap in de broodeloosheid, broodronkenheid, in het vertaal, in de handen, in alles wat tegen natuurlijk is, overgegeven is. En Sion bleef overal de wetende komen. Zo dicht is het einde in dit vers nabij. En dan, dan komt die heerlijke kracht op in de tempel. Die overtrekt de aarde, die ziet te verduidelijken. Het land is door de kracht. De leeuw uit de stam van Juda gaat terug en zijn stem verheffen met macht. Ook door zijn afgezanten, de engelen. En nu is het niet een rood van ontferming. Het is niet een heerlijke kracht hier alleen tot verlossing van allen. Die zijn verschijning hebben liefgekregen. Maar het is ook een toesluiting. Geen vriendelijk land. Met de tekenen ter ronde in zijn handen. Komt de tent klaar. Om toe te roepen. Die of mij. Geen land komt eruit. Om toe te roepen, waarom heeft hij geld uit voor het geen brood is, arbeid voor het geen verzaden kan, oh dan dachten we het naar mij. Geen land meer, dat zegt bij monden van zijn dienaar. Kinderen, het is de laatste dienaar. Geen land meer, dat ons afmaan van al onze eigen verstuurde gedachten en gedachten. Nee, maar het breekt als het ware een rood uit in die tenten die alle hoeken vervult. Hier is zelfs de ark uit het gezicht weg en het gezin weggeloofd. Ze zeggen alsof de ark overgesprongen is en de rook van het Sinaï, de sterk van de heiligheid, dat uitgekomen is in de grote stukken. En niemand komt in de tempel, in niemand. Volkeren waren doorgekomen. En het land is door het verlangen en zijn opgestaan. Hij heeft zijn grote kracht aangenomen. Nu baat zijn hij te woorden. Nee, nog nooit, nog niet dan ook. Laten we zelf zeggen, nog niet. Is nu op weg om zijn handen zegenend uit te brengen. Niet meer. Ja, ik trek eens alleen de grote lijn. Jacob is en blijft en bleef gezeten. Hij haalt de tijd. Maar hier valt de blik van ogenblik op de hemel. Die ook open zou gaan, maar van het woord zegt die bidden. Die haten. Die verre afzonderen. Uit die bidden. Die schimpen in hun lasten. Die broeders die zeiden dat de Heere heerlijk worden. Hij daarin tegen zal verschijnen tot jullie vreugde. Hij daarin tegen zullen we richten. Dan de tempel die is opgehouden. De artsenijste zichtbaar. Zijn geweest offer voor de Vader wat stilgezet nu. Het land. Heeft de laatste eruit gekeerd met toegebracht. En niemand komt er meer in. Om enige arbeid te verrichten. Om deze schale op de jongen tegen te houden. Om ze uit te stellen. Nee, dat kon ik niet. Niemand kon nog binnengaan om een beroep te doen op de hoogste majesteit. Dat hij deze zeven engelen tot zich terug zou roepen. Nog in de hemel, nog op de aarde, voor een tempel in. Daar staat dan de zeg, de klok die de verzoening van Christus wordt gedaan. De laatste is en was en was binnen. Wie ziet Johannes de Was, alvorens hij die slagen in haar onafwendbaarheid zou tekenen, ziet hij de Was, ga door, ga onherroepelijk door. God, die zal komen en zijn oordelen zullen haar doel niet is. Niemand kan binnen. Het is mij tot een blijdschap dat ik u vanavond nog mag verkondigen. Deze tijd is in die zin nog niet aangebroken. Wel dat de schalen die uitgegoten worden, zeker uitgegoten zullen worden. Niemand kan er iets van doen. Niemand meer. Nooit meer, maar ook in het eind der dagen, waar God toren zal meer en meer geloof ontbranden, gaat ononderbroken door. Totdat hij al zijn vijanden heeft verteld van de aarde, zij die de aarde verdieren. Maar dat punt wat ik er ook aan verbonden, van die middelaarse bedoeling, die is nog niet gestaan. De tempel binnengaan om zijn oordelen tegen te houden, kan niet. En kan niet meer. Maar de tempel die van de borst en middelaar, die is nog in volle. Want hij is nog bezig toe te brengen. En zijn woord gaat weer snel over de ganse aarde. Daarom bepaalde hij wederom een dag, zeggende heden, indien gij mijn stem hoort, verhard uw harten niet. Want hij laat zijn heilrijk woord spreken. En wat houdt dat woord in? Dat woord houdt in hoe alle schade van God deelt. Alle violen van zijn verhaal. Als zijn heilig kind zijn uitgegeven. op zulke wijze dat ja, een volheid van toorn en oordeel hem overvolgde en bedierd was. Het behaagde de Heere hem te verdrijven. Hij heeft hem krank gemaakt. Als zijn ziel zich op het schuldoffer gesteld zal hebben, dan zal hij daar zegt hij. Wel waren God staat door zijn hand en het ondersteunt door zijn zonden. Wat ons genezing verkondigt. Wat ons de rotsteen verkondigt. Die het werk volkomen is. U zegt ja, maar wat in de zin? Er is niets te doen. Wij hebben alles al verkeerd gedaan en verzonden. Ja, maar God laat zijn woord spreken. En hij zegt, die zijn bij deze maar. Want hij werkt, het is zijn belofte. Om door de dwaasheid der prediking zalig te maken, die geloof. En dat gelacht is van de sterke van de mensen. Ach, ik leef. De voorstelling van de gesloten, de ontoegankelijke weg naar de tempel. Kan ons hart alleen doen beter. Dat wel. Kan ik niet denken, dat heel goed. Ik heb ook wat angst gehad, in dromen en visioenen. Angst voor hem, die gereed staat te komen. En ik zeg, als u nou zegt, ik weet de Heer, ik kan alles gebruiken, maar wat heb je daar nou uit over gehouden? Ik zal alleen zeggen, dit, dat het waarachtig is, dat God een eeuwige door de rechter van de Christus. Dat een van mij dan ook wel. Een witteken. Maar de voorstelling, de prediking van het land, die zelf uit de tempel uitgeworpen werd en als een misdadiger tussen misdadigers gehangen en de straten van Jeruzalem beslengde met zijn bloed en tranen. Dat is nu het deel, dat is de gave van in de genade bedeling. Hoe onafwendbaar zijn toren ook is, dat is de aanspraak, kinderen. Hoor naar hem. Want die hem nederig valt te voet, zal van hem zijn wegen lief. Dat gaat de tempel toch weer over. Dan zal de aard des verbonds gezien worden. Want hij zelf zal zijn tempel zijn. En zijn taak zijn eigen aard. Daarom. Als de prediking zij eenmaal wint in zon van God, eeuwige liefde en een schending in Christus. Onze harten niet verbreken tussen lief en graf, dan zal de zonder van die daarin het in eeuwigheid niet doen. Daarom mogen wij elke kant weten. Dat zien we dan. Hij is in zijn tempel ingegaan. Hij doet zijn dienst naar het land. Hij zegt nog van goddeloze jongen, meisjes, kinderen, mannen en vrouwen, vaders en moeders, ik heb vervoerd gevonden. Naar God gaan. Doe het mij. Tempel. Opdat ze alle gebracht worden onder hem. Die wist, de verste weg boven naar dat God te vreden. Dat is altijd enig meegaan. Want die hem mag hebben tot zijn deel. En die door hem verkoren mag zijn tot zijn deel. Die zal het hier en straks eeuwig ervaren. Het schuld die schuld. Heb je uit die boek weggedaan. Gij die steen van hun zonde. Maar alles wat met eigen zonde of met eigen gerechtigheden meen voor God te kunnen bestaan, zal ontdekken dat de tempel aan het einde vervuld werd met de heerlijke kracht op en niemand binnen meer kon zijn. Want niemand zou zijn broeder immer meer kunnen verlaten. Amen.